Gemeente, ik maak u bekend de tweede huwelijksafkondiging van Roel Dikkerschij en Doortje But. En dat huwelijk zal bevestigd worden aanstaande dinsdagmiddag in de hervormde kerk in Middelharnis. En dan voor de eerste maal afkondiging van het huwelijk van Gerrit Ouwehand en Karin Melisand. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 146 en daarvan het tweede en het derde vers. 146, vers 2 en... Vers. Luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit het boek Spreuken, hoofdstuk 22. Het 22e hoofdstuk van Spreuken. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 78 het eerste vers. 78 vers 1. De naam is uitgelezener dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud. Rijken en armen ontmoeten elkander. De Heere heeft hen allen gemaakt. Een kloekzinnig mens ziet het kwaad en verbergt zich, maar de slechten gaan heen en door en worden gestraft. Het loon der nederigheid met de vrezen des Heeren is rijkdom en eer en leven. Strikken, doornen en strikken zijn in de weg des verkeerden. Die zijn ziel bewaart, zal zich verre van die maken. Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs. Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. De rijke heerst over de armen. En die ontleent is des leners knecht. Die onrecht zaait, zal moeite maaien. En de roede zijner verbolgenheid zal een einde nemen. Die goed van oog is, die zal gezegend worden, want hij heeft van zijn brood de armen gegeven. Drijf de spotter uit, en het gekijf zal weggaan, en het geschil met de schande zal ophouden. Die de reinheid des harten lief heeft, wiens lippen aangenaam zijn, diens vriend is de koning. De ogen des Heeren bewaren de wetenschap, maar de zaken des trouwelozen zal hij omkeren. De luiaard zegt, er is een leeuw buiten. Ik mocht op het midden der straten gedood worden. De mond der vreemde vrouwen is een diepe gracht. Op welke de Heere vergramd is, zal daarin vallen. De dwaasheid is in het hart van de jongen gebonden. De roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. Die de armen verdrukt om het zijne te vermeesteren, en de rijke geeft, komt zekerlijk tot gebrek. Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot mijn wetenschap. Want het is lieflijk als gij die in uw binnenste bewaart, ze zullen samen op uw lippen gepast worden. Opdat uw vertrouwen op de Heere zij, maak ik u die heden bekend. Gij ook maak ze bekend. Heb ik u niet heerlijke dingen geschreven van allerlei raad en wetenschap, om u bekend te maken de zekerheid van de redenen der waarheid, opdat gij redenen der waarheid antwoorden moogt degene die u zenden. Beroof de arme niet, omdat hij arm is, en verbrijzel de ellendigen niet in de poort, want de Heere zal hun twistzaak twisten, en hij zal degene die hen beroven, de ziel roven. Vergezelschap u niet met een grammoedige, en ga niet om met een zeer grimmig mens, opdat ge zijn paden niet leert en een strik over uw ziel haalt. Wees niet onder degene die in de hand klappen, onder degene die voor schulden borg zijn. Zo gij niet had om te betalen, waarom zou men uw bed van onder u wegnemen? Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben. Hebt ge een man gezien, die vaardig in zijn werk is? Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld worden. Voor het aangezicht der ongeachte lieden zal hij niet gesteld worden. voor des heren voor de prediking van deze morgen vinden wij in het Spreukenboek twee plaatsen in hoofdstuk 22 en in hoofdstuk 26 en van beide hoofdstukken het 13e vers. Spreuken 22 vers 13 en Spreuken 26 vers 13. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst. De luiaard zegt, er is een leeuw buiten. Ik mocht op het midden der straten gedood worden. En dan 26 vers 13. De luiaard zegt, er is een felle leeuw op de weg. Een leeuw op de straten. Laten wij over de bediening van het woord des Heren eerst Gods onmisbare zegen bidden. Heere, gij hebt het alles nog weer zo geleid en bestuurd dat we aan de morgen van deze dag nog in uw huis mochten komen en dat we hier weer mogen gaan luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Weer is er een week voorbij, een week waarin gij ons hebt gedragen en gespaard, een week waarin wij ook gesterkt werden tot datgene wat van ons gevraagd werd. En nu is een nieuwe week aangebroken, een nieuwe week die begint zoals elke week met de dag der rust, de dag des Heren, de dag waarop wij onze dagelijkse arbeid mogen laten rusten, een dag waarop wij ons mogen bezighouden met de dingen van uw dienst en van uw woord en van uw koninkrijk. Heren, wat is het een voorrecht dat het vandaag weer zondag is en dat wij van u het recht hebben gekregen om onze dagelijkse werkzaamheden te laten liggen en om de dingen van uw koninkrijk te betrachten. Wat een voorrecht is het, Heren, dat wij dit nog mogen bezitten. Ja, dat gij nog door uw woord tot ons wilt spreken en ons de weg der zaligheid nog wilt verkondigen. Dat uw roepstemmen er nog zijn, dat gij nog tot ons spreekt op velerlei wijze, maar bijzonder door uw getuigenis en door de verkondiging ervan. Doe het ons zien en opmerken, Heere, dat gij hier in de hand hebt. Ja, dat gij het zijt die het zo leidt en bestuurt, dat wij keer op keer nog weer mogen komen onder de klanken van uw woord en eeuwig blijvend evangelie. Er zijn er zoveel aan in deze wereld voor wie dit niet weggelegd is. Er zijn er zoveel die het missen, die het nooit bezeten hebben, of die het wel bezeten hebben, maar die het nu kwijt zijn. En dat kan zijn door hun eigen keus, maar het kan ook zijn, Heren, door geweld van hoger hand. Het kan zijn doordat dat vervolging en verdrukking gekomen is. Er zijn er ook zoveel die van de middelen der genade verstoken zijn door de gesteldheid van het lichaam en zo meer. O Heren, wat delen wij dan nog in rijke voorrechten, maar wat legt dat dan ook een dure verplichting en een grote verantwoordelijkheid op ons. Want nu zal ons ook gevraagd worden dat we rekenschap zullen afleggen van alles wat gij ons gegeven hebt, ook van uw woord en van de prediking ervan. En de vraag zal gesteld worden wat we ermee gedaan hebben en wat de vrucht van dat alles in ons leven geweest is. Heer, het is groot om bevoorrechte mensen te zijn, maar het brengt ook een extra verantwoordelijkheid met zich mee. Het is ook zwaar, het is ook verantwoordelijk om onder de prediking van uw woord te verkeren. En zeker als wij alleen maar hoorders van het woord zijn en geen daders. Heren, daarom wij bidden van u dat gij ons niet alleen dit uiterlijke voorrecht wilt geven, maar dat u ons door uw Heilige Geest ook wilt bezoeken. Ja, dat gij uw geest wilt doen werken in onze harten en dat wij door dat werk van uw Heilige Geest mogen leren verstaan wat gij tot ons zegt en wat tot onze vrede dient. Wilt gij ons hart ontsluiten, Heren? U weet het, onze harten zijn gesloten van nature. Onze harten zijn harten die wel openstaan voor de zonde en voor de stem der verleiding, die die tot de zonde trekt, maar onze harten zijn van nature gesloten voor u en voor uw dienst. Van alles mag een plaats innemen in ons hart, maar voor u is er geen plaats. O God, wij bidden van u dat ge dat veranderen wilt, daar waar het nog steeds zo is. Ja, dat gij door uw onwederstandelijke kracht dat gesloten hart wilt openen en alles wat erin woont en huist en zetelt eruit wilt werpen en plaats wilt maken voor uzelf. Heere, wilt gij door uw Heilige Geest bekeren wat onbekeerd is en wilt gij trekken wat van u vervreemd is. Ja, wilt gij brengen tot de kennis van zichzelf, tot de kennis ook van u. Heere, doe gij zo nog wonderen in ons midden en wilt gij uzelf verheerlijken in het redden, in het toebrengen van zondaren, want zeker dat is, zo spreekt gij er zelf over, toch tot verheerlijking van uw naam. En dat geeft ook blijdschap in de hemel voor de engelen, als een zondaar zich in de weg der bekering tot u begeeft en van uw genade gaat smeken. Heere, wilt gij dat werk dan doen in ons midden, zodat zondaren die nog nooit uw stem gehoord hebben, wel met het oor geluisterd hebben, maar nog nooit met het hart verstaan hebben, dat ze dan voor het eerst in hun leven mogen leren bedenken wat tot vrede en tot zaligheid van hun ziel strekt. Wilt gij ook uw volk bezoeken met uw heil, Heere? Ach, zij zijn in zichzelf niet anders dan een ander. Allen die u vrezen, hebben ook nodig dat voortdurende werk van uw geest. En als dat ontbreekt, ach, Heere, dan zijn ook uw kinderen afwijkers. Dan gaan ze op allerlei paden en dan wijken ze van u af en dan dolen ze op de weg van het verkeerde. De weg die naar het verderf voert. Als gij ze niet telkens weer stilhoudt en terugbrengt en aan u verbindt en onder de klem van uw woord brengt. Als gij hen niet telkens weer door uw geest bearbeidt, Heere, dan zijn ze tot alle kwaad nog steeds geneigd. En daarom ook uw kinderen hebben het nodig om niet alleen onderwezen te worden, maar ook om oren te ontvangen en te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ze hebben het nodig, Heere, om door uw geest zo bearbeid te worden dat ze uw woord gewillig aanvaarden en dat ze zo ook daders des woords mogen zijn. Schenk uw heil en schenk uw zegen dan ook over de prediking van uw woord, opdat ook uw volk mag worden onderwezen. Wees gij met ons nadat u weet dat onze noden en behoeften zijn. Heere, u leert ons zien vanuit uw woord en door uw woord dat het leven kort is en dat de dood ieder uur wenkt en dat we daarom ook geen tijd te verliezen hebben en dat er al zoveel tijd verloren gegaan is met de dingen die geen wezen hebben en die voor de eeuwigheid geen waarde bezitten. Gezegd het in uw woord, bereid uw huis, want gij zult sterven. Maar gezegd het ook door datgene wat er gebeurt rondom ons heen, door ernstige ongelukken en door ziekten en door allerlei dingen worden we er toch weer bij bepaald dat de mens sterfelijk is en dat hij niet eens oud hoeft te wezen om de poort des doods te moeten doorgaan. In het midden van onze burgerlijke gemeente hebt u dat ook weer bewezen aan de dag van gisteren. Wij bidden van u, Heere, doe ons allen die roepstem verstaan. En wilt gij bijzonder ook met die achterblijvenden zijn die in rouw, in zware rouw gedompeld zijn, waarvan er ook tot onze gemeente behoren. Heere, wij bidden van u of gij geven wilt dat in het zwaar verlies en in het groot verdriet uw goddelijke barmhartigheid ondervonden mag worden. En dat zo ook gezien mag worden, niet alleen de kortstondigheid van het leven en de noodzakelijkheid om u bij tijds te zoeken, maar dat zo ook ervaren mag worden dat gij inderdaad nog een God zijt van genade en van ontferming. Er kunnen vele vragen rijzen in het hart, En er kunnen vele problemen zijn, heren, waar we mee worstelen. Juist als wij op uw leiding en op uw godsbestuur zien. Dan zegt Asaf ook. En het is de taal niet alleen van zijn lippen, maar ook de taal van zijn hart. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog, maar niet te min, heren. Midden in de raadselen moeten we het dan leren om God, God te laten. En op de Heere te leren vertrouwen, maar ook tot Hem te vluchten met alle noden en moeiten van het leven. Wij bidden u, Heere, dat er zo uit deze moeite nog geestelijke winst tevoorschijn mag komen. Wilt gij gedenken aan alle die beproefd zijn, aan alle die een weg van tegenspoed gaan? Wilt gij gedenken aan onze zieken, ook degene die uit het ziekenhuis weer mochten thuiskomen onder wie zuster Arendsman. Heren, u kent haar omstandigheden. U weet wat ze lichamelijk mankeert en wat ze daarin nodig heeft. U weet ook de gesteldheid van haar hart en van haar ziel. Wees gij met haar en verzorg gij haar nadat u al haar noden en al haar behoeften kent. Zegen allen die op u hopen en wilt gij uzelf verheerlijken door het werk uw handen tot roem en prijs van uw deugden. Zegen ook alle arbeid in uw koninkrijk, breid dat rijk uit, verheerlijk uzelf ook daarin, o Heere, opdat uw werk voort mag gaan, opdat uw naam verheerlijk mag worden en opdat velen mogen worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Hoor ons dan. Niet om enige gerechtigheid in ons, of waardigheid die wij zouden bezitten. Want aan onze kant ligt alles verzondigd en verbeurd. Wij hebben gezondigd tegen u, de allerhoogste majesteit. En daarom, heren, wij kunnen niet bidden, pleitend op onze eigen gerechtigheden. We kunnen niet bidden in onze eigen naam. Dan moet u ons afwijzen. Maar wil nog genadig verzoening doen over al onze zonden. En wil vergeven alles wat we misdreven hebben. En wil ons nog horen en verhoren. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 92ste psalm en daarvan het 3e, 4e en 5e vers.
Thank you.
Het boek Spreuken is niet een van de meest geliefde of bekende boeken van het woord van God. Er zijn gedeelten uit de Bijbel waar we liever in lezen dan in het Spreukenboek. Het is, laten we maar eerlijk zijn, in zoveel opzichten zo'n gewoon boek, zo'n weinig geestelijk boek, zo denken we dan. Het gaat over allerlei aardse dingen, over de verhouding van mens tegenover medemens, over opvoeding van kinderen, over arbeid, werk in deze wereld, over koningen en over onderdanen, over rijken en over armen, en over zoveel van die gewone, aardse, alledaagse dingen. Daar worden dan zeer zeker wijze adviezen ingegeven. Wijze raadgevingen lezen we daar. Dingen waar we ons inderdaad ook aan moeten houden, maar het heeft zo weinig met het leven der ziel te maken. Is dat waar? Als we zo denken, dan geloof ik dat we het Spreukenboek toch weinig kennen. En dat we er ook weinig van begrepen hebben. Als we de moeite even nemen om het eerste gedeelte van het eerste hoofdstuk van Spreuken te lezen, dan zien we dat het Salomo voor ogen stond om de mens niet alleen maar een aantal wijze lessen mee te geven voor het aardse leven, maar dat het de bedoeling van Salomo geweest is om de mens wijs te maken tot zaligheid. Zo schrijft hij toch de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands, om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden, om de slechten kloekzinnigheid te geven, de jongelingen wetenschap en bedachtzaamheid. Die wijs is, zal horen en zal in leer toenemen, en die verstandig is, zal wijze raad bekomen om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. En dan komt Salomo tot het hoofdthema van heel het Spreukenboek, en dat zit overal achter en in: de vreze des Heren is het beginsel der wetenschap. Het gaat hem om de vreze des Heren. Vaak zegt hij dat ronduit. En overal in dat Spreukenboek vinden wij duidelijk dat het de bedoeling van de wijze koning geweest is om de mens die vreze des Heren te leren. Maar die vreze des Heren is niet iets wat dan ook alleen maar te maken heeft met het innerlijke leven, met het leven der ziel. Dat moet nu ook in alle opzichten, in alle aspecten en facetten van het leven gezien en beleefd worden. En vanuit deze achtergrond gaat de koning Salomo dan ook spreken over al die dingen die met het aardse leven te maken hebben, onder andere ook met werk en met luiheid. Niet om daarin te eindigen, niet om nu maar alleen iets te zeggen op het terrein van het sociale en het economische leven, maar om ook daarin tot uitdrukking te brengen wat de ware wijsheid is en hoe een mens tot de ware wijsheid komt en wat een mens is als hij die ware wijsheid, die vreze des Heren, mist. Een van de dingen waar we dan ook uitvoerig en herhaaldelijk van lezen in het Spreukenboek is de roeping, de taak die de mens heeft om te arbeiden. En hoe erg het is en wat een schande het is voor de mens, maar ook wat een ongehoorzaamheid aan de Heere als een mens die geroepen is tot arbeid, niet wil arbeiden, maar in zijn luiheid allerlei verontschuldigingen zoekt om aan het werk te ontkomen. Salomo laat zien waar dat toe leidt, namelijk tot armoede, tot verwoesting. Salomo laat ook zien wat de genezing van die luiheid is, namelijk als een mens zijn plicht in het licht van Gods woord leert zien en wijs wordt gemaakt door de Heere zelf. We vinden in de woorden van onze tekst, in die twee plaatsen, in Spreuken 22 en Spreuken 26, ook een woord dat over de luiheid en de luiaard gaat. En u weet dat wel, als een mens niet werken wil, dan heeft hij allerlei excuses bij de hand. De man die in onze teksten aan het woord is en die de luiaard genoemd wordt, hij wordt tot arbeid geroepen, maar hij heeft er geen zin in. Dat zegt hij niet. Hij zegt natuurlijk niet, ik heb geen zin, maar hij zegt wat anders. Hij komt met verontschuldigingen aan. Hij zegt, het is te gevaarlijk om te werken. Er is een leeuw op de straat. En als ik zo de straat op ga, dan zou me een ongeluk overkomen. Dan zou ik gedood worden op de straten. Hij verzint een leeuw. Hij verzint een gevaar om aan de roeping te ontkomen en in zijn luiheid voort te kunnen gaan. En zo is het inderdaad met vele mensen. Zo was het in de dagen van Salomo, en kennelijk was dat een van de dingen waar de koning nogal eens een keer op terug moest komen. Hij had dat kennelijk in het volk van Israël nogal eens ontdekt, dat er in dat opzicht zulke luiheid bestond, en dat de mens, althans verschillende mensen, altijd erop uit zijn om zich te verontschuldigen. Dan is met dit argument, en op een andere plaats in het 20e hoofdstuk, het 4e vers, horen we Salomo zeggen dat de luiaard zo redeneert, het is nou te koud om te werken hoor, ik blijf nu maar binnen. En dan heeft hij weer een ander argument en een ander excuus. Kennelijk kwam dat nogal eens voor, en dat is nog uiteraard niet uitgestorven, maar dat is tegen Gods inzettingen. Zo heeft de Heere het niet gewild. De mens is geroepen tot arbeid, en dat is niet een gevolg van de zonde. Dat was er al voor de zondeval. De arbeid en de roeping tot arbeid. Adam en Eva hadden de taak gekregen om de hof te bebouwen en te bewaren. Zeker, er is na de zondeval wel het een en ander veranderd. De arbeid is zwaarder geworden, moeilijker, pijnlijker, want het aardrijk is nu doornen en distelen gaan voortbrengen, en dat was er voor die tijd niet. En nu gaat het werk gepaard met allerlei lichamelijke pijnen en geestelijke moeite, maar de roeping is gebleven en de taak is onveranderd. De mens heeft van God een taak gekregen, 6 dagen... zult gij arbeiden. En dat staat ook in het 4e gebod. Niet alleen de 7e dag rusten, maar er staat ook uitdrukkelijk voorgeschreven, 6 dagen zult gij arbeiden. En luiheid, onwil om te werken, is bij God veroordeeld. En al die excuses die een mens kan bedenken om lui te zijn, zijn bij God niet geldig. Maar dat woord van onze tekst heeft niet alleen deze praktische waarde, dat hierin de luiheid veroordeeld wordt en de luiaard aan de kaak gesteld. Het heeft ook geestelijke waarde. Dat kan niet anders, want de koning Salomo wil tenslotte de mensen de vrezen des Heren leren. En datgene wat hij zegt heeft dan in de eerste plaats wel betrekking op een luiheid ten aanzien van de aardse taak en roeping. Maar het heeft zeker ook iets te zeggen ten aanzien van die arbeid waartoe de mens geroepen wordt, in geestelijke zin. En in geestelijke zin, gemeente, worden wij ook tot arbeid geroepen. Ik hoef u maar 1 woord van de Heere Jezus te noemen uit het 6e hoofdstuk van het Johannesevangelie, waar hij tot de Joden zegt, werkt niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. De Heere roept de mens dus op om te werken voor de geestelijke spijze. En ik zou nog andere woorden kunnen noemen. Ik denk ook aan een woord uit Lucas 13, waar de Heere Jezus inderdaad ook weer tot activiteit oproept. Zij het dat hij een ander werkwoord gebruikt. Strijd om in te gaan door de enge poort. Maar dat is ook werken. Werken in de zin van strijden. Dat kost ook inspanning. Daar kan ook geen luiheid mee gepaard gaan. Kan u als de schrift ons dan op vele plaatsen tot die geestelijke werkzaamheden oproept, dan mogen we het woord van onze tekst of de woorden van onze tekst daar inderdaad ook op betrekken. Luiheid ter aanzien van onze dagelijkse taak is erg, wordt door de Heere veroordeeld en gestraft, maar luiheid in geestelijk opzicht wordt door de Heere zeker ook bezocht. Denk maar aan die gelijkenis van die koning die buitenslands gereisd was en die zijn knechten voor zijn vertrek talenten gegeven had. De een 10, de ander 5 en de ander 1. Er was onderscheid, maar er was in één opzicht geen onderscheid. De roeping kwam tot allen om met wat hun toebetrouwd was werkzaam te zijn. En degene die 10 talenten had, was werkzaam. En die 5 talenten had, was ook werkzaam, als de Heer bij zijn terugkomst afrekening gaat houden. Maar die ene die dat ene talent gekregen heeft, die was niet werkzaam geweest. Die had dat talent veilig opgeborgen in een zweetdoek en in zweetdoeken in de grond gestopt. En dan zegt zijn Heer tegen hem: gij luie en ontrouwe dienstknecht. Dat is iets wat de Heere gaat bezoeken. En die gelijkenis heeft te maken niet met aardse dingen, maar met geestelijke zaken. Met de taak die de Heere een mens gegeven heeft. Om te arbeiden aan zijn eigen ziel en het heil ervan. En te arbeiden aan het heil van de zielen van anderen. En in dat licht gezien hebben de woorden van onze tekst ons vanmorgen wel het een en ander te zeggen, gemeente. Daar is een luiaard. En je ziet hem liggen op zijn bed. Het is 's morgens vroeg. Hij moet er eigenlijk uit, maar hij heeft geen zin. Hij draait zich nog eens om. En als iemand hem zegt: joh, het wordt tijd om op te staan en naar het werk te gaan. Daar is een leeuw op de straat. Ik zou op de straat er eens gedood kunnen worden. En hij draait zich om en hij slaapt verder. Zo zijn er mensen die een taak verzuimen, zo zijn er ook geestelijk luiaards. De Heere zegt: werk, om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. De Heere komt in zijn woord met de roepstem tot bekering, tot geloof. De Heere komt in zijn woord met de roepstem om de zonden te verlaten en met de zonden te breken. En de mens heeft allerlei bezwaren. Hij ziet allerlei leeuwen. De leeuw van de vervolging en de bespotting. Want ja, dat is inderdaad een van de gevolgen, dat kan een van de gevolgen zijn. Als iemand bij Gods volk gaat behoren en de Heere gaat vrezen en liefhebben, dan kan het zijn dat hij met vijandschap van de kant van de wereld te maken krijgt. Dat hij bespot wordt. Dat hij vanwege zijn liefde tot de Heere en tot de dienst des Heeren in deze wereld gaat ondervinden wat de Heere Jezus gezegd heeft: in de wereld zult ge verdrukking hebben. En dat kan, als je dat overweegt en als de roepstem komt en als de Heere aanspoort om te werken voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, dan kan deze overweging van dan word ik bespot en dan word ik gehoond, dat kan de vorm van een leeuw gaan aannemen, waarvan je terugschrikt en je blijft die je bent. Anderen ontmoeten de leeuw in deze vorm dat zij zich bewust gaan worden en meer gaan beseffen dat als zij waarlijk bij Gods volk zouden zoeken te behoren, en als ze inderdaad ernst gaan maken met hun ziel en met de welstand van hun ziel, dat ze dan toch allerlei dingen die ze nu graag doen, moeten gaan nalaten. Dan moet je leven op diverse punten anders worden. Dan kun je niet meer die afgoden dienen die je nu dient. Dan kun je niet meer die vriendschap onderhouden die je nu onderhoudt. Dan moet je met bepaalde gewoonten gaan breken. Dan moet er in het leven het een en ander gaan veranderen, dingen die niet met de vrezen des Heren in overeenstemming zijn. Dan moet er in je huis en in je huisbeleid het een en ander gaan veranderen wat niet in overeenstemming met de dienst des Heren is. En dat zijn niet zulke eenvoudige dingen. Daar heb je je hart niet in mee. Dat is nogal bezwaarlijk. Dat is zelfs onoverkomelijk. En dat wordt voor verschillende mensen toch een reden om niet te werken voor de spijze die blijft. Niet uit te gaan tot die geestelijke arbeid. Dat neemt voor velen de vorm van een leeuw aan. En ze zien er te veel tegen op om die leeuw te ontmoeten. En nu is het waar, deze dingen zijn niet onwerkelijke. Als iemand de Heere gaat vrezen, dan kan hij erop rekenen dat hij wel eens bespot wordt en gehoond. Ja, erger nog. Sommigen in de wereld ondervinden het en hebben het in het leven ondervonden dat het maar niet alleen een spotlach en een hoonlach is waar je op kunt rekenen. Maar het kan veel verder gaan, het kan de vorm van vervolging en van verdrukking gaan aannemen. Er zijn er die vanwege de gerechtigheid, er zijn er die vanwege het woord Gods, er zijn er die vanwege de band aan de Heere vervolgd zijn geworden, gemarteld, zelfs gedood. Er zijn er die de beroving van hun goederen hebben moeten aanschouwen. Er zijn er die bespot zijn geworden op een erge manier. En zo heeft het kind Gods zijn, het bij het volk des Heren behoren, consequenties. Maar zijn die nou voor ons zo groot in dit opzicht? Als we in een communistisch land leefden, waar de godsdienst verboden was, en waar we niet in vrijheid konden samenkomen, en als we dan voor de keus geplaatst zouden kiezen voor ons eigen gemak, om niet uit te gaan om te werken voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven. Ja, dan zouden we een argument hebben. Nog geen steekhoudend argument in Gods licht, maar toch nog wel steekhoudender dan wat wij nu hebben. Want kost het ons nu zoveel om de Heere met ernst te zoeken? Is de vervolging zo heet? Is de vijandschap zo bitter? En het is waar als je de Heere gaat zoeken en als je genade van de Heere begeert over je verloren leven en als je van de Heere bekering en geloof gaat begeren, dan houdt dat in, het kan niet anders, dat je bepaalde dingen in je leven opgeeft die de naam des Heeren aanroept, sta af van ongerechtigheid. Je kunt niet alles meenemen op weg naar de hemelse stad die fundamenten heeft. Dan moet er veel achterblijven. En dat kan een offer betekenen. Dat kan pijnlijk zijn. Dat kan heel bezwaarlijk zijn. Maar als het erop aankomt, is dat offer dan zo groot? Is dat offer zo groot? Is het moeilijker om dat op te geven dan dat wij waarlijk ernst zouden maken met onze onsterfelijke ziel? Ach, en dat zijn niet de enige leeuwen die ons kunnen afhouden. Er zijn er ook nog weer anderen die weer wat anders hebben als argument. Zo vaak kun je het horen. Als het gaat over de dingen der zaligheid die de Heer ons in zijn woord geopenbaard heeft. Over de leer. Over de waarheid. Over de weg die de Heer er wijst en die we gaan moeten. Zo vaak kun je het horen dat de mensen zeggen, ik weet het niet, ik begrijp het allemaal niet, het is zo moeilijk. Het is zo moeilijk. De Heere zegt dit en de Heere zegt dat. De Heere maakt dit bekend en de Heere openbaart dat. De Heere zegt dat de mens verantwoordelijk is. En dat het de mens inderdaad zijn roeping, de roeping van de mens en de taak van de mens is om zich te bekeren. Maar op een andere plaats zegt de Heere in zijn woord dat de mens zich niet kan bekeren. En dat de mens onbekwaam is tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. De Heere zegt aan de ene kant dat het zo is dat de mens ten volle verantwoordelijk gehouden wordt en dat hij straks zal zeggen tot degene die de weg niet bewandeld hebben, gij hebt niet gewild. En aan de andere kant openbaart de Heere dat het van eeuwigheid al bepaald en vastgesteld is wie er zalig zullen worden omdat de Heere de verkiezing gedaan heeft. En als je over deze dingen denkt, dan zeg je, ja, het is zo moeilijk, ik begrijp het allemaal niet, het is zo ingewikkeld. Als het allemaal nu wat eenvoudiger was, maar al die zware stukken en die diepe dogma's en die schijnbare tegenstrijdigheden, en dat wordt door velen gehanteerd als een struikelblok, en dat is eigenlijk niet anders dan zeggen, er is een leeuw op de straat. Want met alle geredeneren en met alle gesprek over deze dingen verandert er niets. En werkelijk werken voor de spijze die blijft, dat wordt vaak niet gevonden. Je kunt er ook ontmoeten die zeggen, ja, je moet eens weten. Als je zo al die mensen in de kerk eens aanziet en als je ook die mensen die aan het avondmaal komen eens aanziet. Als je weet wat ik ervan weet, zoveel huichelaars en zoveel mensen die het heel mooi kunnen beredeneren, maar bij wie het in het hart kennelijk toch geen ernst is, althans, inderdaad blijkt het niet. U wilt maar zeggen dat u er dus eigenlijk niet bij wilt horen. Nou, laat het nou eens waar wezen dat de kerk vol met huichelaars zit, dan wordt het hoog tijd dat er een oprechte christen komt, en waarom zou u dat dan niet wezen? Dat is ook maar weer een argument van er is een leeuw op de straat. En dan zijn er weer anderen die met een andere leeuw aankomen van ik kan niet geloven. Ik heb het geprobeerd en ik heb het herhaaldelijk geprobeerd, maar het gaat niet. En welke kracht hebt u dan geprobeerd? En hoeveel ernst was het u? Hoeveel drang zat er achter? Hoe groot was de noodzakelijkheid om te geloven? Hoe sterk was de drang om in de Vrijstad te zijn? Dit kan ook te gemakkelijk gebruikt worden als een argument. Ik kan het niet, de mens kan niks. Of, ja, we kunnen er nou wel aan beginnen, maar kunnen we volhouden? Kunnen we het volhouden? Ik kan nu vandaag wel het goede gaan zoeken, maar ik ben bang dat ik morgen weer anders ben. Dan sta ik weer midden op mijn werk en dan kan ik het niet volhouden en dan val ik zeker weer terug. Gemeente, of het nou denkbeeldige leven of werkelijke leven zijn, laten we kort en goed over deze zaak maar beslissen dat er een stuk geestelijke luiheid aan de kant van de mens is. En dat we dit allemaal vol kunnen houden, zolang we nog niet ontdekt hebben dat er een leeuw van binnenin zit. Dan kun je praten over allerlei bezwaren die er zijn hier en daar en in dit en in dat. Maar als een mens gaat ontdekken dat er nog een veel grotere leeuw en een veel gevaarlijker, een dodelijker gevaar binnenin woont. Als een mens dat gaat ontdekken, dan vallen al die leeuwen buiten op straat als het ware in het niet. En daar hebben we het niet meer over en daar zitten we niet meer over in, want er is iets veel ergers aan de hand dan al die andere dingen. Veel erger. Namelijk, wij hebben een boos en een verdorven hart. En we zullen omkomen als we geen zaligmaker leren kennen in ons leven. We moeten voor eeuwig verloren gaan als wij in onze zonden sterven. En als je met dat dodelijk gevaar dat van binnenhuis in aanraking komt, dan hoeft het een mens niet eens meer gezegd te worden, maar dan gaat hij vluchten. Dan gaat hij strijden, dan gaat hij werken. Want hij krijgt het gebod des Heren dat daarover spreekt lief, en het is hem uit zijn hart gegrepen. Het wordt hem namelijk zo'n wonder dat de Heren nog een mogelijkheid geeft om zalig te worden. Het wordt hem een wonder dat hij nog niet in zijn verzonde en in zijn verderf is omgekomen, en dat die briesende leeuw die rondgaat om hem te verslinden hem nog niet verslonden heeft. Maar dat God hem nog het evangelie doet horen, en door de nood gedreven en tegelijk door het evangelie gelokt, gaat hij uit. En dan kan hij al die leeuwen die er op straat zijn onder ogen komen, die hinderen hem niet, want hij moet bij de Heere zijn. Hij moet genade deelachtig worden, hij moet vergeving van zonde bezitten. De dood zit hem op de hielen. En daarom heeft hij geen rust en kent hij geen vrede, voordat hij de rust en de vrede gevonden heeft in hem die God gegeven heeft als een zaligmaker van zondaren. Zijn we dan niet bang meer voor de mogelijkheid dat we bespot worden? Gemeente, er is iets veel ergers dan de bespotting en de vervolging van de wereld, namelijk het zonder borg voor de rechter moeten komen. Valt het aan ons niet meer zwaar om allerlei dingen te moeten opgeven, dingen waaraan we verbonden zitten, vriendschappen, allerlei gewoonten? Er is iets veel ergers dan het loslaten van die betrekkingen. Het ergste wat een mens overkomen was als hij straks voor de rechter staat en geeft bedekking voor zijn schuld heeft. Zijn er dan geen problemen meer ten aanzien van de verkiezing en van de verantwoordelijkheid en van andere dingen die de Heer in zijn woord geopenbaard heeft, die in ons verstand niet te rijmen zijn met elkaar? Er is iets veel belangrijkers dan de oplossing voor die vraagstukken. Het belangrijkste is: geef mij Jezus of ik sterf. Is het dan niet meer waar dat de mens niet geloven kan uit zichzelf? Er is iets veel belangrijkers dan die vraag. Hij moet de Heere hebben. Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Zijn er dan geen huichelaars meer in de kerk? Daar gaat het niet om. Hij moet zelf waarachtig voor God zijn en oprecht de Heere vrezen en kennis hebben aan de wegen des Heeren. En zo vallen al die leeuwen weg, al die bezwaren smelten als sneeuw voor de zon. Want er is iets ergers aan de hand. Er is iets belangrijkers aan de orde. Ik moet de Heere kennen. Want anders word ik straks verslonden. Niet door de leeuw van mijn verbeelding, maar door de brullende en briesende leeuw die rondgaat om zijn prooi te vermeesteren. En gemeente, als een mens in zijn geestelijke luiheid deze excuses blijft zoeken, zoals deze luiaard hier op zijn bed, die zegt: er is een leeuw op de straten, ik mocht op het midden der straten gedood worden. Weet u, als hij daarin voortgaat, waar hij dan terechtkomt? In de tweede tekst die ik u gelezen heb, is die luiaard weer aan het woord. Alleen, daar heeft hij het niet over één leeuw, maar over twee leeuwen. In vers 13 van hoofdstuk 22, daar zegt hij, de luiaard zegt: er is een leeuw buiten. Ik mocht op het midden der straten gedood worden. En in het 13e van hoofdstuk 26, de luiaard zegt: er is een felle leeuw op de weg. Een leeuw op de straat. Daar herhaalt hij het. En hij gebruikt tweemaal een verschillend woord. Een felle, dat is een oude leeuw hier in dit verband. En de tweede, een jonge leeuw. Een oude en een jonge leeuw ziet hij nu al op de straten. De eerste keer, toen was hij nog wel van goede voornemens. Toen zei hij uit, nu niet. Het is nu te gevaarlijk. Er is nu aan die kant van de straat een leeuw. Oh, hij had de andere kant nog uit kunnen gaan. Maar dat deed hij niet. Maar nu hij zichzelf eenmaal op dat pad begeven heeft en nu hij zichzelf heeft toegestaan om de roeping die van Gods wegen tot hem kwam naast zich neer te leggen, nu hij zich gepermitteerd heeft om lui te zijn en niet te doen wat de Heere van hem vraagt, nu komt het worden de bezwaren al groter, want nu is er niet alleen links een oude, maar aan de rechterkant ook een jonge leeuw. En nu kan hij geen kant meer uit. En nu is er helemaal geen andere oplossing voor hem dan maar veilig in huis te blijven. Want anders is hij zeker een prooi van het verderf. En zo gaat het altijd. Zo gaat het altijd als een mens zijn bekering en zijn zaligheid uitstelt. Als we het in onze jeugd uitstellen, als God er niet aan te pas komt, blijven we het uitstellen. En er zijn altijd wel argumenten, maar het wordt nooit gemakkelijker. We kunnen nog wel eens denken, ik heb nu geen tijd, het komt nu ongelegen. Als ik gelegen tijd zal bekomen hebben, dan zal ik u weer roepen, zoals koning Agrippa tegen Paulus zei. Maar het wordt niet makkelijker. Het wordt al moeilijker, de gelegen tijd komt niet. Want het komt ons nooit gelegen. Bekering is altijd ongelegen. Zelfverloochening is altijd ongelegen. Het kruis op ons nemen en de Heere volgen, het komt altijd ongelegen. Hoe komt dat? Vanwege de hardheid van ons hart. En naarmate we nu die gelegen tijd die God geeft, want dat staat niet aan ons te beoordelen, maar aan de Heere. Nu is de wel aangename tijd, de dag der zaligheid. Naarmate we die tijd voorbij laten gaan, wordt het niet gemakkelijker, maar wordt het moeilijker om de Heere te zoeken. Want in plaats van één leeuw zien we straks twee leeuwen. En die twee worden er vier en die vier worden er acht. Mag ik u eens vragen, dat hebt u toch wel ondervonden in uw leven, dat het met het ouder worden niet makkelijker wordt om te bidden? Dat het met het ouder worden niet makkelijker wordt om te geloven? Ik denk dat hier wel mensen zijn die, als ze eerlijk zouden spreken, zouden zeggen, vroeger, in mijn jeugdjaren, toen had ik wel eens indrukken. Toen waren er wel eens van die momenten dat ik gevoelig was. En nu kan ik onder het woord zitten en ik ben zo ongevoelig. Het is alsof het me niets meer doet. Alsof het me niet meer raakt. U kent het evangelie al. U hebt het al zo vaak gehoord. U hebt het al zo menigmaal beluisterd en u kunt in uw gedachten, als u uw leven lang ook goed geluisterd hebt naar de prediking, de prediker al voor zijn. En dan weet u zo ongeveer al wat hij gaat zeggen. Omdat u er zo in thuis bent geraakt. Maar ondertussen, uw hart is er buiten gebleven. En uw hart kent niet de teerheid en de gevoeligheid. We weten het met ons verstand en we kunnen spreken over de genade Gods en over de zonde. We kunnen spreken over de hemel en over de hel. We kunnen spreken over de vergeving en over het oordeel. Maar of we het over het een of het over het ander hebben, we blijven er zo ongevoelig onder. Terwijl we vroeger misschien nog wel eens met diepe indrukken onder de dekens kropen. En met een tikkend geweten en met een bonzend hart tot de Heere naderden. En beseften dat we gezondigd hadden en dat we vergeving nodig hadden. Maar toen waren er leeuwen op onze weg. En nu zijn er nog meer leeuwen op onze weg. Vroeger hebben we uitgesteld, omdat het ongelegen kwam. Er was zoveel te doen. Er was zoveel te werken. En in je jeugdjaren stel je het vaak uit, niet waar, jonge mens? Want je hebt het te druk met dit en je hebt het te druk met dat. En je hebt het gedachte dat je de tijd nog hebt en dat als je wat groter wordt en als je je plaats in het leven hebt ingenomen, dat het dan allemaal wel makkelijker zal worden. Geloof het maar niet. Want nu zie je een bezwaar hier, maar straks zie je een bezwaar hier en daar en op nog veel meer plaatsen. En bij het ouder worden wordt het ook niet gemakkelijker. Straks, als bij het ouder worden de moeiten van het lichaam komen en de geestelijke vermogens minder worden, dan komen er bezwaren aan alle kanten. Zoals ik eens las van een grootvader die bij zijn dochter in huis was. En die dochter was met een kind van haar, dus een kleinkind van die grootvader, bezig. Ze onderhield dat kind, ze vermaande dat kind en ze wees dat kind op het allernodigste. En toen heeft die grootvader met tranen in zijn ogen dat kind naar zich toe getrokken en gezegd: luister naar je moeder, want ik heb het vroeger niet gedaan. En nu is mijn hart zo hard geworden. Met ouder worden en na een weg en na een leven van uitstellen van dat zoeken van de Heere en van de dienst des Heeren, wordt het er niet gemakkelijker op. En toch, zolang we leven, is het nog mogelijk om genade van de Heeren te begeren. Zeker, er zijn bezwaren. Maar nochtans kan de Heere al die bezwaren doen wegvallen. Nochtans kan de Heere ook een mens in zijn ouderdom nog zalig maken. Maar zoek toch geen verontschuldigingen. Zoals die mensen in de gelijkenis van dat koninklijke bruiloftsmaal dat deden. Ze waren alle genodigd om te komen. Ze hadden een uitnodiging ontvangen. En dat betekende dat als ze gekomen waren, dan waren ze ook welkom geweest. Ziet dat niet op de aanbieding van Gods genade aan allen en een iegelijk zonder onderscheid? En toch, de genodigden kwamen niet. De een zei: ik heb een vrouw getrapt, daarom kan ik niet komen. De ander zei: ik heb een span ossen gekocht en die moet ik gaan proberen. De derde had een ander argument weer. Maar ze hadden allemaal iets wat voor hen belangrijker was dan wat de koning in hun leven wilde en wat de koning aan hen wilde geven. En daarom, gemeente, volg toch niet de dwaasheid van het hart. Volg toch niet de dwaasheid van ons verduisterd verstand. Zie toch dat het waar is wat de Heere zegt en dat het zo noodzakelijk is daarom om het koninkrijk Gods te zoeken en zijn gerechtigheid. Maar zijn er dan geen bezwaren? Die zijn er. Zijn alle leeuwen denkbeeldig? Nee. Er zijn wezenlijke leeuwen. Er zijn reële bezwaren. Een mens heeft zijn hart niet mee. En het is niet gemakkelijk om te breken met de zon. En het is niet gemakkelijk om inderdaad te ervaren dat het vrezen van de Heere en het dienen van de Heere ook met vervolging en verdrukking gepaard kan gaan. En bovendien, ik zei het al, er is nog een grotere leeuw. Er is die brullende leeuw die rondom ons sluipt en die alles doet om ons van de Heere en van de dienst des Heeren af te houden en bij de gehoorzaamheid aan het woord van de Heeren vandaan te houden. Maar laten er zoveel bezwaren zijn als het wil. Laten er zoveel leeuwen op de straat zijn als maar wil. Is er dan niet de grote zoon van David, de Heere Jezus Christus? Weet u, als hij voor Saul staat, en dan wordt daar het leger van de Israëlieten en de God van Israël al dagenlang gehoond door de Filistijn Goliath, dan wordt God en dan wordt het leger van Israël al uitgedaagd keer op keer door die heiden. Als David voor de koning Saul staat en als hij zich aanbiedt om die Filistijn te bestrijden en te verslaan, dan wil Saul weten wie hij is. En dan wil Saul weten of dat wel vertrouwd is. En dan En dan legitimeert David zich door te zeggen dat hij eens een keer een leeuw verslagen heeft. En dat hij een keer een beer verslagen heeft en zo een lam en een schaap uit de kudde, uit de klauwen en uit de muilen van die roofdieren bevrijd heeft. En dat is voor Saul voldoende bewijs dat David een hart in zijn boezem heeft. En dat hij durft en dat hij in de kracht des Heren gaan mag. David zegt er immers bij, de Heren zal mij uit de muil en de hand van de beer en de leeuw verlossen, maar ook uit de hand van de Filistijn. Meer dan David is zijn grote zoon. Sterker dan David is hij, die zelf de leeuw uit de stam van Juda heet. Die zelf de overwinnaar is. En hij weet met elke leeuw raad. Waar wij voor terugdeinzen. En waar wij zoveel bezwaren in zien. Waarbij ons hart in de keel klopt en waarbij wij verslagen liggen. Zelfs met die leeuw die de briesende leeuw genoemd wordt, heeft de Heere Jezus Christus afgerekend. En gemeente, als wij nu dat probleem in ons leven maar leren kennen. Dat diepste probleem, dat ergste probleem, namelijk dat wij geen God hebben. Dat wij geen zaligmaker hebben en dat we straks sterven gaan. En voor de Heere moeten verschijnen. Rekenschap moeten afleggen. En geen woord kunnen antwoorden tot onze verdediging. Als wij daarmee in aanraking komen dat we een boos hart hebben. Een schuld voor God. En als dat gaat wegen. Als dat ons gaat beklemmen. Dan gelooft u toch wel, dan wordt de mens uitgedreven. Of er nou 1 of 2 of 2000 leeuwen op straat zijn. Dan moeten we de Heere leren kennen. En als wij zo door de nood gedreven tot de Heere vluchten. Dan zal de Heere ons niet afwijzen. Dan zal de Heere zelf ervoor instaan. Dat al die leeuwen en al die bezwaren ons niet kunnen deren. Want dan zal de Heere zo'n arme vluchteling, zo'n nooddruftige, zo'n ellendige, zijn hulpen ter genade, zijn verlossing tonen. Dan zal de Heere uitkomst geven. En bovendien, ik doe er niets van af dat er voor het hart dat de Heere niet kent allerlei bezwaren zijn. Maar dat ligt niet aan wat de Heere van ons vraagt, dat ligt eraan dat wij zo moeilijk de wil des Heeren doen. Dat ligt aan onze blindheid. Maar niettemin, al zijn er nog zoveel bezwaren. En al zijn er nog zoveel dingen die ons bij de Heere vandaan zoeken te houden. De Heere heeft in zijn woord toch ook bemoedigend gesproken. Wat zegt de Heere tegen al zijn volk? Wat zegt de Heere tegen degene die hem mogen kennen? Die in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten. Daar zegt de Heere onder andere ook dit van in de 91ste psalm. Want hij zal zijn engelen van u bevelen dat ze u bewaren in al uw wegen. Ze zullen u op de handen dragen opdat u uw voet aan geen steen stoot. En dan ontkent de Heere het bestaan van bezwaren niet. Dan ontkent de Heere het bestaan van leeuwen niet. Maar hij zegt op de felle leeuw en de adder zult gij treden. Gij zult de jonge leeuw en de draak vertreden. Die hebben dan niet het laatste woord. Want de Heere weet de raad op. En de Heere geeft zijn volk de zegen. Zeker, het is waar dat het discipel worden van de Heere Jezus betekent. Die achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op. Maar het is ook achter de Heere komen en hem volgen. Zijn die leeuwen dan niet gevaarlijk? Als het erop aankomt, niet. Moeten die leeuwen ons bij de Heere vandaan houden? Als het erop aankomt, niet. En die zullen ons ook niet bij de Heere vandaan komen. Als de nood in ons leven ons uitdrijft tot hem. En als we waarlijk gaan zien dat we dat, die spijzen, dat voedsel nodig hebben, dat blijft tot in het eeuwige leven. Hebt u de honger van uw ziel al eens ontdekt? Hebt u het al eens geleerd in uw leven? Dat we niet met het voedsel van deze wereld verzadigd kunnen worden. Maar dat er een ander voedsel nodig is voor onze ziel. Het brood des levens. Hebt u naar dat brood leren hongeren? Hebt u naar dat water des levens leren dorsten? Is het u te doen om de gerechtigheid Gods, om daar deel aan te hebben, om zo vergeving te ontvangen, vrede met God te bekomen? Als dat aan de orde komt, en als de Heere die honger verwekt in onze ziel, ach, dan gaat de mens er alles voor doen om voor die spijze die blijft tot in het eeuwige leven te werken. Dan wordt hem dat opgebonden, dan wordt hem dat een noodzaak in zijn leven. En wat er dan ook als bezwaren mogen zijn, en wie hem dan ook bij de Heere vandaan zoekt te houden, hij gaat, want hij kan geen rust meer vinden. Hij moet de Heere kennen. En weet u wat een ervaring hij dan opdoet? Al die leven waar hij zo tegenop gezien heeft, al die bezwaren waar hij niet overheen kon zien, waarvan hij bang was dat ze hem een keer zouden verteren, dat ze hem zouden verslinden, dat ze hem zouden doen omkomen, de Heere gaat hem laten zien dat hij al die dingen onder zijn controle heeft. Zoals Christen het in de pelgrimsreis ondervond. Dat de leeuwen waar hij bevreesd voor was, en die hij zag en die hij hoorde, maar waar hij toch naartoe ging, omdat de Heere hem verder zelf trok, dat al die leeuwen en al die bezwaren door de Heere gecontroleerd worden, want die leeuwen lagen geketend. En die konden niet meer doen dan de Heere hen toeliet te doen. En zo is het ook met, zelfs met de vorst der duisternis. Als hij alles probeert om ons bij de Heere vandaan te houden, door de lokstem van de zonde en door allerlei. Maar als de nood opgebonden op ons hart ons toch uitdrijft tot de Heere, dan kan zelfs Satan ons geen kwaad meer doen. Want dan is de Heere er borg voor dat zulke die tot hem vluchten niet zullen omkomen. Dat zulke die door de nood gedreven zich tot hem om uitkomst begeven, ook door hem worden uitgered. Amen. We zingen Psalm 91, het zesde vers. Wij hebben mogen luisteren naar een gedeelte uit uw woord waarin gij het ons voorhoudt dat de mens wel allerlei vonden zoekt. maar dat al die vonden en al die verontschuldigingen hem niet kunnen baten. Want gij, Heere, gij zijt het, die voor al die bezwaren een oplossing gevonden hebt, en die ze allen uit de weg wil nemen, en die een zondaar die tot u vlucht in genade wil ontvangen, ja, die hem veilig bij u wilt stellen. O Heere, wij bidden van u, leer het ons af, om allerlei verontschuldigingen te zoeken en maar uit te stellen, op dit en op dat en op allerlei een beroep te doen, om onszelf maar toestemming te verlenen om onbekeerd te blijven en voor te gaan in de weg van onze eigen keus. Heere, leer het ons af door ons in aanraking te brengen met de ware nood van ons leven. Bind die op ons hart, Heere, en zeg ons zo alle rust op en drijf ons uit tot u. En geef dat we u zo mogen leren aanlopen als een waterstroom voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, heilig uw woord aan de harten van allen die het gehoord hebben. Wilt gij het gebruiken om als een aansporing om u te zoeken terwijl gij nog te vinden zijt? Heere, wilt gij zo uw woord nog tot zegen stellen en wilt gij uzelf erdoor verheerlijken? Heere, vergeef ons ook al onze zonden en alles wat ons in dit uur heeft aangekleefd, wat niet is naar de reinheid van uw heiligdom. Verzoen het en vergeef het. Wij mogen uw naam ook dankend erkennen, Heere, dat gij aan onze broeder Hollaar het voorrecht hebt gegeven dat hij vanmorgen weer in uw huis mocht zijn. Een aantal weken vanwege zijn ziekte was hij daarin verhinderd, maar vanmorgen heeft hij dat voorrecht weer mogen ontvangen. Heere, wij danken u met hem en voor hem dat u het nog wel gemaakt hebt en dat u zijn leven zover hebt willen sparen. Wees hem ook verder nog goed en nabij en geef dat uw woord in zijn leven zijn kracht mag doen. Gedenk ons verder, o God, bij alles wat ons wacht in deze dag. Wil ons ook vanavond nog weer samenbrengen in uw huis om opnieuw te gaan luisteren naar uw woord en getuigenis, naar het evangelie van hem die de gerechtigheid van al zijn volk is, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138 en daarvan het vierde vers.
Oh,
Gaat ons in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.